Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Van alle natuurfenomenen is er geen zo ontzagwekkend als de bliksem. In die flits zit schoonheid, maar ook gevaar. En de bliksem is voor velen ook een kennismaking met natuurwetten. Want onze ouders vertellen al, ga maar tellen, tussen het moment dat je de bliksem ziet en het moment dat je hem hoort. En voor elke seconde is de bliksem weer 300 meter van je weg. Maar voor al die regeltjes die er rondom bliksem zijn, zijn er ook nog steeds heel veel raadselen. En het grootste raadsel is nog wel, hoe begint die bliksem? Wat bepaalt nou waar het gaat flitsen? En om die vraag vandaag te beantwoorden, zit ik hier in de studio met Hendrik Spiering.
Hallo.
En ook met wetenschapsjournalist Laura Bergshoef.
Hallo.
En Laura, jij bent heel dichtbij het ontstaan van bliksem geweest. Daar gaan we deze aflevering meer over horen. Maar jij ging in een bliksemlab kijken hoe je bliksems kunt opwekken.
Ja, klopt. In Eindhoven. Dat zag er echt super cool uit.
En je zit hier heel huids, dus het was had een goede afloop.
Ja, we mochten niks aanraken. We werden goed gewaarschuwd. Denk overal van die waarschuwingsborden. Danger in goede letters. Dus het is goed gekomen.
Oké, fijn. En ik herinner me dus als ik denk aan bliksem, dus vooral die regeltjes. Dus niet alleen regeltjes over dat tellen, maar ook van mijn ouders over wat ik dan moest doen. Niet op een open veld moest je gaan hurken en in een auto blijven zitten en niet schuilen onder een boom.
Nooit schuilen onder een boom.
Nee, nee. Dus voor mij hangen bliksem heel erg samen met die regels. Maar ik ben benieuwd, was dat voor jou ook zo? Laura, werd jij ook gedrild om hoe je met bliksem om moest gaan?
Ja, ik vond bliksem altijd wel heel fascinerend. Maar het is inderdaad vooral door mijn moeder dat ik heb geleerd dat het heel gevaarlijk is. Want die was altijd van, als ik op de fiets vanuit school naar huis zat, van ga maar gewoon ergens schuilen bij iemand thuis. Ga niet door de bliksem fietsen. Dus,
en Hendrik, hoe is dat voor jou?
Ja, ik herinner me een zeiltocht toen ik jaar of 22 was of zo met een vriendin. Die kon heel goed zeilen. En wij zeilen. En het begon toch te omweren. En toen dachten we, nou leggen we de boot. Dat was een BM. Leggen we bij de sluis en dan gaan we daar gewoon slapen. En ik met mijn middelbare school natuurkunde haar gerust gesteld ook. Van ja, als de bliksem dan inslaat, dan gaat het wel via de natte stagen. Dat zijn die lijnen die de mast omhoog houden van metaal. Gaat het wel naar weg. Dus wij daar geslapen, dat is een onvergetelijke nacht om allerlei redenen. Maar ook door die bliksem. En één stuk door donder en bliksem boven de Friese meren. Maar de volgende dag kwamen we, geloof ik, die sluiswachter tegen. En die zei dat we echt heel erg dom waren geweest. Dat we die mast natuurlijk naar beneden hadden moeten laten. Want dat dunne lijntje, dat dunne stag, dat zou nooit die bliksem kunnen. Dus die boot was geëxplodeerd als daar de bliksem was ingeslagen.
En jullie zijn daar goed uit
weggekomen. Ja, er was niks aan de hand verder.
Nee. Om maar bij die middelbare schoolkennis te beginnen, Laura. Wat is het nou aan bliksem dat het zo gevaarlijk maakt?
Ja, ten eerste, bliksem is echt ontzettend heet. 30.000 graden. En als je dichtbij komt, is dat ook niet je grootste probleem. Er zit ook heel veel spanning bij. En als je dus geraakt wordt, kan je hart stil gaan staan. Of je zenuwstelsel kan worden beschadigd. Of je spieren kunnen verlamd raken. je kan bliksembouw overleven. Maar wat nu het ding is, mensen zijn eigenlijk gewoon heel goede bliksemgeleiders. We zijn eigenlijk gewoon wandelende zakken zout water. We geleiden bliksem beter dan bomen. Dus daarom, wat je net ook al zei, moet je ook wegblijven bij bomen. Want stel je leunt er tegenaan met je hand en de bliksem die gaat door de boom, wat die hoog is, dan gaat de bliksem liever door je lichaam naar de grond dan via de boom.
En dan klopt dat, die wijsheid die iedereen heeft van de bliksem zoekt het hoogste punt, die klopt dus ook. Dus hoge bomen vermijden. Jezelf klein maken op het open veld. Dat zijn nog steeds allemaal goede tips. Sinds ik ze gekregen heb, bijna 30 jaar geleden.
Ja, inderdaad. Hoge punten, scherpe punten, zeg maar. En een boom is relatief scherp als je het over de hele lucht hebt. Inderdaad, dus hurken, zodat je kleiner bent. Ook niet gaan liggen, want dan maak je meer contact met de grond.
En je noemde al een cijfer, 30.000 graden. Bij bliksem horen ook dit soort ontzagwekkende getallen. Want ik weet niet, heb je bijvoorbeeld de spanning paraat die er dan over je heen rolt?
Miljarden volt komt er vrij bij bliksem.
Nou ja, dat klinkt meteen al als een probleem.
Maar ik heb ook wel eens gelezen dat dus de elektrische lading die er in één blikseminslag zit, dat is dan 30 kilocoulomb of het kan ook meer zijn. Maar ik las ook dat als je een batterij oplaadt, dan heb je ongeveer 1 kilocoulomb over. Dus ja, de spanning van 30 batterijen, daar ga je nog niet dood aan natuurlijk. Dus...
Ja, dat klopt. Maar bij bliksem is het zo dat je al die spanning in één keer krijgt. Dus stel je houdt je hand bijvoorbeeld op een schikdraad, dan kan je nog snel ervan afgaan en dan krijg je niet in één keer alles in je lichaam. Maar bliksem, dat gebeurt binnen een seconde. En dan beter later natuurlijk om weg te springen of zo.
Dan komt dus alles in één keer. Het is toch wel interessant dat die ontzagwekkende bliksem dus qua energieinhoud niet eens zo absurd is als je denkt.
En dat ontzagwekkende, Hendrik, dat ook op de middelbare school, dan ga je in je geschiedenisboeken lezen en dan kom je erachter dat alle volkeren hadden ooit een god voor de donder. Ja. En dat is vaak dan ook de belangrijkste. Dat was dan Jupiter of het was...
Yahweh, die ook een dondergod was, de god van de Joden.
Dus er wordt altijd aan bliksem, wordt ook... er wordt een beetje centraal gesteld in al die religies.
Hoe kan het anders? Want het is zo'n ontzagwekkende kracht die onverwacht komt en die als mens ook helemaal niet kan... Je kan het helemaal niet nadoen. Je hebt geen idee. En het wat me opvalt is dat, zeg maar, in de Westen, ik noem het maar even de Westerse religies, dus die Griekse en ook het Christendom, het Jodendom, is bliksem vaak de straf van God. Dus mogen de bliksem me treffen als ik niet. Maar ik zag ook dat in Siberië, in die shamanistische godsdiensten, is het juist, heel interessant, een teken van het contact met het hogere. Dus als je in die oude stammen in Siberië door de bliksem getroffen wordt, en je overleeft het, dan heb je het recht, echt het recht, om shamaan te worden. Want de goden hebben je uitverkoren. Dus daar is de bliksem iets gunstigs.
Hoe zit het dan met het idee dat, dat religies er juist zijn om zaken als bliksem te verklaren? Dat is soms iets dat je hoort. Van ja, er zijn natuurlijk allerlei natuurverschijnselen die je zonder metapatuur toch probeert te duiden. En dan kom je al snel bij een opperwezen uit.
Ja, dat is eigenlijk de arrogantie van de verlichting geweest. Dat begint zo in de 17e eeuw. En David Hume, een bekende verlichtersdenker, die heeft dat heel groot gemaakt, dat idee. Dat dus religies, dus primitieve religies, zijn eigenlijk een soort arme luiswetenschap. Dat, ja, wij, alsof ze toen wisten trouwens dat de bliksem was, helemaal niet waar. Maar dat gevoel hadden ze wel. En dat dus de bange mensen vroeger allemaal verklaringen zochten voor grote verschijnselen, zoals bliksem, overstromingen, weet ik veel, alles wat er maar gebeurt. En ook waarom de zon opgaat. En dat ze daar dan dus godsdienst als verklaring voor zoeken. En dat lijkt ook heel aannemelijk. Alleen, ja, uit antropologisch onderzoek en ook analyse van waar nu eigenlijk godsdienst vandaan komt, blijkt dat helemaal niet te kloppen. Want mensen zoeken helemaal niet verklaringen voor het allergrootste. Wat vaak het, als je het nu over bliksem hebt, is wat vaak het knellende probleem is meer op een soort magisch niveau. Waarom wordt mijn boerderij wel getroffen door de bliksem en die van mijn buurman niet? De bliksem is een gegeven, want ja, die is er altijd geweest. Ik bedoel, alles is er altijd geweest, dus dat is geen probleem. Dat is er. Alleen, waarom gaat het mij goed of gaat het mij slecht en de ander niet. Het zijn hele particuliere problemen. Dus dat zit veel meer in sferen van het boze oog of vervloekingen.
Ja, maar het is dus niet zo dat mensen in vertwijfeling bij elkaar gaan zitten. En van hoe kunnen we die bliksem nou verklaren en dat daar dan toor uit
ontstaat. Nee, dat is een heel wetenschappelijke manier van denken eigenlijk. Die nou juist typisch wetenschappelijk is om die grote verklaringen te zoeken.
En Hendrik, kun je dan iets vertellen over de wetenschap?
Er was wel kennis van elektriciteit. Dat was zeg maar statische elektriciteit. Dat je dus iets opwrijft. Amber is dan heel beroemd. Want dat in het Grieks is amber elektron. Daar komt die naam vandaan. En als je dat dan opwrijft, dan komt statische spanning. En dat kan je voelen. Kun je zelfs, als je dat heel goed doet, kun je vonkjes zien.
Je kunt je haren overeind zien komen.
Dat was allemaal wel zo bekend. En er werd in de 17e eeuw natuurlijk ook allemaal wel onderzoek aan gedaan. Maar de connectie met de bliksem was eigenlijk pas rond 1750, iets eerder. En het mooie is dus dat er toen ook net in die tijd de Leidse fles was uitgevonden. Waarin je statische spanning kon opvangen. En dat gaf de gelegenheid, als we die nou eens verbinden met die bliksem, dan kan je dat... kan je zien of dat dezelfde statische spanning is die je kan opwekken met het wrijven over een stuk glas.
Want wat is een Leidse fles dan? Hoe moet ik dat
voorstellen? Ja, dat is eigenlijk een hele primitieve batterij. Eigenlijk een hele simpele condensator. Waarin je dus spanning vast kunt houden. En die bestond er eigenlijk uit dat je dus een fles hebt die dus glas is isolerend. En daar binnenin wordt de binnenkant bekleed met metaal waarop de elektroon of de spanning kan blijven zitten. En als je dat dan isoleert, kon je dus die spanning meten. Kon je dus ook kijken of het ene proces dezelfde spanning opwierp als de andere. En dan konden ze dus die connectie tussen bliksem, die is onzagwekkend, en bijna kinderspeelgoed van het opwrijven van zo'n stuk amber. En wat Benjamin Franklin dus eigenlijk deed, was niks anders dan een vlieger oplaten in een donderwolk, of een regen, een grote onweersbui, met een sleutel daaraan. Die dus dan die spanning zou... en dan zou je die sleutel weer in contact brengen met die Leidse fles... als die netjes naar beneden is. Moet je zorgen dat die niet op de grond komt natuurlijk. En zo is het ook gegaan. Dus het is niet zo dat die... het was natuurlijk wel een enorm gevaar... dat die vlieger door de bliksem getroffen zou worden. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, het ging om die sleutel en er was natuurlijk maar een heel klein beetje spanning. En wat die eigenlijk doet is dus... Hij laat die vlieger op in dat spanningsverschil waar Laura net over vertelde. En dat pakt daar wordt die sleutel ook door aangegrepen. Die wordt ook elektrisch geladen door die inwerking van dat elektrische veld. En dan laat je hem naar beneden en dan houdt hij dat vast. Dan doe je die Leidse fles er tegenaan. En dan neem je die fles mee naar huis. En dan met een veertje of zo kan je dan kijken of die echt geladen is.
En dan heb je.
En dat was ook zo.
Want in de tekenfilms wordt Benjamin Franklin altijd. Dan wordt hij zo'n skeletje even. En dan wordt hij geëlektrocuteerd. Ja. Maar de prozaïsche werkelijkheid is dat hij dus een sleutel probeerde op te laden. En die spanning overbracht. Ja. Die lading.
En dat is al knap genoeg natuurlijk. Ja. En dat is ook tegelijkertijd. Toen dus eenmaal dat was natuurlijk een enorme ontdekking. En even een bevestiging van een vermoeden. Wat misschien nog niet eens zo heel lang bestond. Dat die bliksem hetzelfde verschijnsel was als die elektriciteit. En dat leidde ook onmiddellijk, want het was natuurlijk heel praktisch, tot de uitvinding van de bliksemafleider. Dat was natuurlijk, overal sloeg voortdurend de bliksem in. De huizen waren van hout, de ene brand naar de ander. En in die tijd is dus de bliksemafleider uitgevonden. En die werd ook gelijk overal toegepast. Dus gewoon, je steekt eigenlijk een staaf op het huis die de bliksem afleidt. En die geleid je dan buiten het huis naar beneden via een koperen draad die dik genoeg moet zijn.
Maar dit bedoel ik met dat de bliksem al lang wordt onderzocht. Want dit is dus nog geen 3 eeuwen oud, maar wel bijna.
Ja.
Dat er op het moment dat de wetenschap opkomt, wordt er ook bliksem als fenomeen bestudeerd. Ja. En worden de inzichten daaruit dus eigenlijk ook meteen toegepast om de wereld een beetje veiliger te maken.
Ja, maar dan blijft het eigenlijk heel lang stil. In de jaren 20 heb je dan de Schotse meteoroloog, geniale wetenschapper, die helemaal gek is van wolken, Charles Wilson. En... hij wilde weten, wat is de elektrische lading, hè? Dus die 30 kilo kolom van zo'n bliksem. Hoeveel energie zit er nou eigenlijk in? Hij had natuurlijk geen idee hoe hij dat moest meten. En toen heeft hij dus met ingenieuze apparatuur het elektrisch veld gemeten bij een blikseminslag. Dus dan kan je terugrekenen, als je de verandering in het elektrisch veld kan meten door op verschillende plekken die meetapparatuur te zetten. Dan kan je terugrekenen en dan kom je heel dicht bij die lading. En zo stapt dat onderzoek in de vanaf dan gaat het sneller, omdat ze dan een beetje grip erop hebben. En vrij bizar dat door de lanceringen van Apollo-raketten, maar ook denk ik wel voor satellieten, bleek ineens, tot verrassing van iedereen, dat wolken waar nog nooit iemand een bliksem had vermoed, als je daar dan zo'n raket doorheen stuurt, met ook al die uitlaatgassen natuurlijk, ontstaat er ineens ook bliksem.
En om maar bij die wetenschap weer terug te komen, Laura, als het gaat over het ontstaan van bliksem, wat is dan het standaard verhaal? Zeg maar? Wat weten we over waarom er bliksem is?
Ja, bliksem ontstaat in 3 stappen. De eerste stap is het opladen van de wolk. De tweede stap is het klaarmaken voor het ontladen van de wolk. En de derde stap is de ontlading zelf.
Oké, hebben we dat? Opladen, vrijmaken, ontladen.
En er is een wolk, die hebben we al. En dat is dan niet een gewone regenwolk, maar een onweerswolk wordt dan gezegd. Dus wat, ja. wat is er met die wolk aan de hand dat er überhaupt bliksem uit kan komen?
Ja, dus wat er gebeurt, dus dan zijn we bij stap 1, het opladen van de wolk.
En een wolk zijn dus druppeltjes water in de lucht.
En de ijskristallen zitten daarin en die zijn belangrijk voor het opladen. Want die ijskristallen die botsen tegen elkaar. En wat er nu gebeurt, is dat blijkt uit de praktijk, dat de zware ijskristallen, die nemen elektronen, dat zijn negatief geladen deeltjes van een atoom, die pakken die vast. En de lichte ijskristallen, die worden dan juist positief geladen. Wat je dan krijgt, is een ladingsverschil met zware negatief geladen ijsdeeltjes en positief lichte geladen ijsdeeltjes.
Dus het is de beweging van die ijskristallen die verschil in lading creëert. Maar dan gaat er weer een stroompje lopen natuurlijk.
Ja, maar wat er dan gebeurt inderdaad is dan heb je dus warme opstijgende lucht van beneden. Daarom zie je bliksem ook zo vaak in de zomer. Die neemt dus wel die lichte positief geladen deeltjes mee omhoog de wolk in. En de negatief geladen, dus die zware deeltjes, die blijven beneden. Dus dan krijg je een elektrisch veld. Ja. Precies, dan krijg je een elektrisch veld in de wolk met onder negatief en boven positief.
En als je spanning gaat verdelen op zo'n manier, dan werk je naar een onstabiele situatie toe, stel ik me voor.
Zachtjes uitgedrukt.
Klopt. Ja, dat wil ontladen en meestal echt verreweg, volgens mij is het 90% van de ontladingen, die gebeurt ook in de wolk zelf. En wanneer het naar de aarde gebeurt, dus dat is wat wij echt zien als die felle flits, zeg maar, dat is als dus de negatief geladen onderkant van de wolk. En ten opzichte van die wolk is dus de aarde dan positief geladen. En dan kom je bij stap 2. Dus de negatief geladen deeltjes die willen naar de aarde. Maar dat gaat niet zomaar. Want dan zouden ze aan allemaal luchtmoleculen blijven plakken. Maar wat er dan gebeurt is in die wolk heb je 1 vrije elektron. En die gaat dan botsen met andere luchtmoleculen. Want dat vrije elektron dat gaat veel sneller dan de andere moleculen. En daarbij hakt die nog meer elektronen los van de andere moleculen. Dat proces heet ionisatie. Dus dan heb je positief geladen deeltjes nog meer en negatief geladen deeltjes door elkaar. Dus niet meer in die ijskristallen, maar nu gewoon los in de wolk. En die lucht, die vormen een soort kanaaltjes, een soort wegen, die zijn gewoon koud, van de wolk richting de aarde. En dan kiezen de elektronen, kiezen 1 kanaaltje uit, 1 stukje, en dat verhit dan ineens tot 30.000 graden. En dat is dus de bliksem.
Maar die kanaaltjes die dus de weg vormen waardoor die bliksem naar beneden gaat, die bestaan uit reeksen van geladen luchtmoleculen.
Klopt, ja. Dus het kunnen 1 meter zijn in doorsnee ongeveer.
Meters in doorsnee?
Ja, 1 meter ongeveer. Ja, het is best wel groot, maar ten opzichte van de wolk is dat heel puntig. En daar gaat de bliksem dan graag doorheen.
Ja.
En soms zie je een beetje die vertakkingen. Dus dat is dan gaan er gewoon wat dan verspreiden ze iets gewoon door de onstabiliteit onderling. Dan gaan ze dus al die elektronen kiezen dan wat meer kanalen uit.
Dus we zien eigenlijk bijna letterlijk zoekende elektronen. Gewoon via de paadjes die zich openen, zoekt die grote stroom een weg naar beneden.
Ja.
Moet ik het zo een beetje voor me zien?
Ja, dat gaat wel heel snel. Want ik zei van het gaat in stapjes, maar die snapjes gaan heel snel. Dat gaat in veel minder dan een seconde. Vinden de elektronen een weg richting de aarde.
En waar komt dan, misschien een simpele vraag, maar waar komt dan dat licht vandaan?
Door botsende elektronen met luchtmoleculen. En daarbij komt dus heel veel hitte vrij. En die hitte is wat we zien.
En de bliksemschicht, hè, het licht dat we zien, die enorme hitte die geproduceerd wordt, dat is bijna het moment suprem. Maar daarna, wat mijn ouders al zeiden, ga maar tellen, dan komt ook nog dat gebulder. Waar komt dat dan vandaan?
Ja, dus de lucht om de bliksem heen, die warmt dus super snel op. En dat zet dan, warme lucht zet zich uit. En daarbij ontstaat een schokgolf. En dat is wat we horen. Maar die golf gaat dus langzamer dan het licht. Dus vandaar die vertraging.
Het is dus de expansie van de lucht door de hitte die de knal veroorzaakt.
De knal komt door de expansie van de lucht, ja.
Om even terug te gaan naar die basisregeltjes van het tellen. Dat licht zie je eigenlijk ogenblikkelijk, want het gaat met de snelheid van het licht zie je eigenlijk, nou ja, op aarde, als je de bliksem ziet, dan is het eigenlijk meteen, dat is het moment dat het gebeurt ongeveer. Ja. Dat gaat zo snel. Maar het geluid plant zich voort met 320 meter per seconde ongeveer door de atmosfeer. Dus die tel je eigenlijk, die afstand.
Ja, klopt.
Daartussen kun je zo benaderen.
Ja, het verschil daartussen inderdaad. Dus hoe verder weg je staat, hoe groter dat verschil dan wordt.
Dat is ook een hele mooie meditatieoefening als je dus bang bent voor de bliksem. Dat je dus dan gewoon moet tellen. En als je dan, ik herinner me ook van vroeger niet dat ik nou bijzonder bang was. Maar het maakt altijd de indruk. Dat je dan ook, dan hoor je hem langzaam dichterbij komen. Dus dan heb je 4 seconden, 3 seconden, 5 seconden, 6 seconden. Dan is die
dan weer weet je dat weg. Dat een wolk een andere koers heeft. Ja. Of nou ja, misschien dezelfde koers, maar dat die langs je heen beweegt in ieder geval. Maar Laura, met alles wat je nu vertelt over de bliksem, klinkt het alsof, alsof jij het in ieder geval goed in de vingers hebt en snapt hoe die bliksemschichter komt. Dus waar zijn dan nog de raadselen als het gaat om de bliksem?
Ja, dat is interessant, want we weten dus wat er gebeurt. Alleen, we snappen eigenlijk gewoon niet zo goed hoe dat nou kan. Want er zijn eigenlijk 2 problemen rondom het verhaal wat ik net vertelde hoe bliksem ontstaat. Want ik vertelde dus dat je dus 1 losgeslagen elektron nodig heb om een meer losgeslagen elektronen vrij te maken.
Ja, om die elektronen dans aan de onderkant van die wolk te maken.
Ja, precies. Maar waar komt dat eerste elektron vandaan? Want die ontstaan dus doordat ze worden vrijgeslagen door andere elektronen. Maar dan krijg je een beetje het kip of het ei van waar komt die eerste vandaan? Dus eigenlijk de aansteker die alles, de hele bliksem aansteekt.
Ja, die dus de elektron wat al die elektronen bevrijdt uit dat ijs eigenlijk.
Ja, waar die vandaan komt, dat weten we niet. En er zijn wel theorieën over dat het misschien kosmische straling is. Kosmische straling, dat is straling met heel veel energie uit de ruimte. En dat komt ook richting de aarde. En ook terwijl we hier zitten, reist dat ook door ons heen. Dus misschien dat wanneer dat die straling dan dus langs een molecuul gaat, dat die dan een elektron kan losmaken. Maar we hebben dat nog niet aangetoond. En het tweede probleem is, je hebt dus een elektrisch veld nodig om die elektronen ook te kunnen versnellen. Dus dat ze echt zo snel gaan dat ze elkaar bevrijden. Alleen in de tientallen jaren dat we metingen doen met vliegtuigen, met ballonnen, hebben we nog nooit zo'n sterk elektrisch veld gemeten in de onweerswolken. Dus er moet iets anders nog aan de hand zijn wat die elektronen versnelt.
Dus we zoeken in het kort gezegd nog naar de aanstichter. Dus welk elektron is het die de kettingreactie eigenlijk in gang kan zetten? En hoe komt die aanstichter snel genoeg rondtollend onderin die wolk om überhaupt de kettingreactie op gang te brengen?
Precies.
En Laura, die bliksem blijft wel trekken. Ik bedoel, mensen blijven er onderzoek naar doen, ook gevaarlijk onderzoek.
Ja, de technieken worden weliswaar steeds beter, maar het is nog steeds heel lastig, want het gaat nog steeds echt super snel. En ook de processen waar we het over hadden met de elektronen, dat is echt op microscopische schaal. Dus het blijft lastig om dat te onderzoeken.
Ja, en het is ook op honderden meters, zo niet tientallen of kilometers hoogte natuurlijk.
Ja, dus de micro-macro dynamiek zit hier ons een beetje in de weg op aarde. Want je hebt dus over een heel intens kort moment. Ja. Hele grote hoogte. Die wolken kunnen we ook niet zo makkelijk bij.
Nee.
Dus de schalen werken de bliksemonderzoeker een beetje tegen.
En wat je al noemde, de vijandige omstandigheden in die wolk. Want ja, we hadden al gezegd, zeg maar, die opstijgende warme lucht, die botsende ijsdeeltjes. We hebben die beweging nodig om onweer te maken, om bliksem te maken. Dus ja, als je daar met een vliegtuig heen gaat, dan heb je wel 10 keer zoveel turbulentie als de ergste turbulentie in het passagiersvliegtuig.
Ja, dan heb je wel wat anders te doen dan, dan te meten.
Dus je hebt al bijvoorbeeld als een Airbus wordt getest, dan vliegen ze erheen en dan nemen ze inderdaad wat camera's die je net noemde.
Maar die worden expres getest om dat vliegtuig uit te testen.
Ja, om te kijken of de omstandigheden of zo'n omstandigheden.
Of die er tegen kan.
Ja, of die er tegen kan inderdaad.
Maar het is ook wel logisch dat iets wat heel kort enorme energie vrijmaakt buiten het bereik, onmiddellijke bereik van mensen op aarde, is moeilijk te meten.
Ja.
Maar als de bliksem zo'n grillig, moeilijk verschijnsel is, kun je dan iets vertellen over wie de moderne Franklins zijn en hoe ze te werk gaan? Hoe proberen zij de bliksem te begrijpen?
Ja, je hebt dus inderdaad mensen die echt meten in het veld, dus met vliegtuigen, met ballonnen.
Dat zijn de avonturiers.
Dat zijn echt de avonturiers, ja. En je hebt dan ook mensen die modelleren, zoals bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam.
Een stuk veiliger.
Een stuk veiliger.
Ze maken gewoon de sommen, zeg
ja,
maar.
Dus wiskundige benaderingen en die kijken van, snappen we de natuurkunde achter wiskunde? Kunnen we het herproduceren? En heel knap, dus met die kleine schalen en die grote schalen, dat allemaal samenbrengen. En dan aan de andere kant heb je ook natuurkundigen die in het lab bliksem proberen na te maken. En dan heb je natuurlijk geen grote bliksem, maar dan heb je een kleinere. En op basis daarvan proberen de wetenschappers iets te zeggen over de echte bliksem. En dat zijn eigenlijk ook avonturiers. Ik was er met Rosa, producent van de podcast, op bezoek bij Sander Nijdam. Hij is natuurkundige aan de TU Eindhoven. En voordat we naar binnen gingen, ik noem het aan het begin al even kort, had je allemaal waarschuwingsborden met in koeienletters danger. En eenmaal binnen zagen we allemaal kabels en we werden omringd door zware gordijnen, donker. Er stond allemaal apparatuur. En in het midden stond een vat, een soort regenton met een klein rond raampje erin, zoals in een boot.
Hoogspanning staat aan, dus hou de handen graag bij je. Okay. Jij mag wel hier komen staan.
En waar zijn we nu?
We zijn nu in het streamerlab van de TU Eindhoven.
Kan je beschrijven wat je... Hoe dit eruit ziet?
Ja, we hebben hier dus een roestvrijstalen tank van ruim een half meter diameter en 80 centimeter hoog. En daar in die tank zit een scherpe punt onderaan een plaat. En op die punt kunnen we een hele hoge spanningspuls zetten. En dat doen we met een elektrisch circuit wat erboven zit, waarmee we spanningspulsen tot zo'n 50 kilovolt erop kunnen zetten. En die kunnen heel snel starten. Binnen enkele tientallen nanoseconden kan de spanning van 0 naar 50 kilovolt gaan.
Binnen enkele nanoseconden?
Nee, tientallen nanoseconden. Mm. Tientallen. En dan ontstaat er vanuit die punt in het veld ontstaat er een ontlading naar een plaat die daar een centimeter of 16 onder ligt.
Oh,
en die ontlading, er zit een klein naaltje, daar begint de ontlading en die gaat dan, die verspreidt zich naar beneden toe. En dat gaat met snelheden van 10 tot de 5e meter per seconde. Dus dat is klein deel van de lichtsnelheid, maar gigantisch veel sneller dan al enig ander ding wat wij ooit zien. Nou, er zitten een paar vensters in en één venster hier kunnen we zelf doorkijken. Een ander venster kan onze snelle camera die daar staat doorkijken. En die kan het veel beter zien dan wij, want wat we daar gaan zien is behoorlijk lichtzwak. Het zijn geen felle bliksems waar je verschrikt van de felheid. Je moet echt het licht uitdoen en goed kijken. Maar dan zien we ze wel, het blote oog. Maar die camera die ziet het veel beter.
En wat daar dus in dat vat gebeurt, als ik het goed begrijp, is dat hij dan aan één kant heel veel spanning op kan bouwen. Zoals er in de wolk eigenlijk ook gebeurt. Wat hij in dat puntje bij elkaar brengt, is hetzelfde wat er gebeurt aan die onderkant van die wolk, waar die elektronen samen pakken.
Ja, er zitten in dat vat zitten dus geen echte ijskristallen. Wat je hoorde op de achtergrond van het fragment was dat er zuurstof en stikstof, zoals in de atmosfeer, het vat in werd gepompt. Alleen de druk was wat lager, want dan ontstaat er eerder bliksem. En je had daar dus een naald en daar ontstaat de bliksem. Dus in plaats van dat je het elektrisch veld opwekt met die ijskristallen, werd er nu gewoon spanning in het vat gestopt.
En toen?
En toen ging het licht uit.
So everything is ready to...
But I don't think we can.
We cannot see this one.
Hij is nu al aan het bliksemen.
Hij is nu daar aan het bliksemen. Met ik weet niet. What's the rep rate now? 1 hertz? 5 hertz. 5 keer per seconde is er nu een heel klein ontladingje. En het is nou eigenlijk nog. Nee, deze is te zwak. Ik zie hem in ieder geval niet.
Zie jij hem wel?
Het lijkt, maar misschien is dat omdat ik het denk. Maar het is niet continu, toch?
Er zijn 5 keer per seconde.
Oh ja, het is wel continu.
Nee, dat is 5 keer per seconde.
Ik zie iets heel zwaks, maar misschien is het omdat ik er heel gefocust. Het lijkt alsof ik aan het midden iets zie. Iets lichter dan de rest. Ja, toch?
Ja, dat is...
Ik zie niks.
Ja, ik zie het volgens mij wel. Misschien ben ik gek.
Het lijkt alsof er in het midden gewoon iets meer... Kan het zijn dat ik het wel zie?
Ja, ik zie in ieder geval ook niks.
Ik heb slechte ogen. Dus het...
Ja, ik zie echt wel iets. Ik zie het.
Ja,
ik zie het ook.
Ja, je moet even heel lang...
Een soort melk.
Ja, aan de zijkant zie je ze wel zeker. En kijk, je ziet die schijf en aan de buitenkant zie je ze zeker.
Oh, ja, en,
ja, en nu zie je, ja, de spanning draait de spanning op. En nu zie je inderdaad iets.
Ja, ik zie het knipper ook echt.
Ah, nu zie je het beter. Ja, nou het donkerder is. Nu zie je zeker eentje naar het midden gaan, recht naar beneden. Kijk, en daar zie je op beeld wat de camera ziet.
Ja, Laura, toen je vertelde dat je naar een bliksemlab was geweest. Ik stelde me een hele grote machine voor met heel veel ontladingen en geknetter. Maar je moest eigenlijk met een vergrootglas op zoek naar de bliksem, als ik het goed begrijp.
Ja, hij was ongeveer zo groot als mijn onderarm. En hij vertakte zich ook een beetje naar de zijkanten. Maar dat was juist wel mooi. Het had ook wel iets intiems. Mooier dan ik eigenlijk had verwacht. Lijkt een beetje... Je kent wel zo'n sneeuwbol die je zeg maar zo schudt. En dan kijk je naar een mini stukje van de wereld. Zo voelde het een beetje. Je zag zo heel... Ja, die zag die bliksem vertakken. Na een tijdje, zo'n soort in het fragment. Onze ogen moesten even wennen aan het donker.
Het klinkt eigenlijk als een heel lief bliksempje. Ja. Eigenlijk.
Ja, ja, ze zag het eruit. Heel intiem.
En ze zijn dus... een stuk kleiner, maar komen ze in andere opzichten wel overeen met the real thing? Is het er wel ongeveer evenveel spanningsverschil in? Is het in die zin vergelijkbaar met een wilde bliksem?
Nee, maar zeg maar, de spanning is heel anders, is veel lager en hij is dus ook, je kan hem heel lang laten doorlopen. Maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen, is kijken onder welke omstandigheden begint hij nou. En onder welke omstandigheden begint hij sneller. En dat is dus wat Sander Nijdam daar in het lab doet. Om dus bijvoorbeeld die vraag te beantwoorden over het elektrisch veld. Van hoe kan het nou dat bliksem start, terwijl het elektrisch veld niet sterk genoeg is.
Dus met dit apparaat kun je eigenlijk naar de oorsprong van de bliksem zoeken.
Ja, precies.
Van wat is het nou in die omstandigheden waarom hier een bliksem ontstaat en niet ergens anders?
Ja, precies.
En wat zijn dan een soort van die ideeën daarover? Van wat, wat zie je daar gebeuren dat kan helpen verklaren?
Ja, er is dus al een theorie die al best wel lang bestaat over hoe het dus kan dat bliksem alsnog ontstaat terwijl het elektrisch veld te laag is. En de Amerikaanse natuurkundige Dwyer werkt daaraan. En het idee is, je hebt gammastraling. Dat is een vorm van kosmische straling die ik eerder noemde. En die gammastraling kan uiteenvallen. Dan krijg je een elektron en zijn antideeltje een positron. Wat er dan gebeurt is, die vliegen heel snel van elkaar weg. En dan daar ontstaat weer een nieuwe gammastraling. Die valt weer uiteen. Dus wat je dan krijgt is... positronen en elektronen die dus heel snel heen en weer vliegen. En het elektrisch veld dachten we dus nodig te hebben om elektronen te versnellen. Maar Dwyer omschrijft dus een ander mechanisme hoe je dus elektronen kan versnellen. Namelijk door het uiteenvallen van die gammastraling.
En die krijg je dus eigenlijk cadeau. Want
dat heelal.
Die komen uit het heelal en, ja. En daarmee wordt de aarde gewoon voortdurend gebombardeerd.
Ja, klopt.
Dus toen we in het begin zeiden, we gaan op zoek naar de aanstichter en naar hoe die zijn snelheid krijgt. Dat is met dit idee in één keer opgelost, want ze komen van buiten, het heelal. Komen ze gratis binnen dwarrelen en ze gaan ook al behoorlijk rap.
Ja, alleen Nijdam die vindt deze theorie dus heel onwaarschijnlijk.
Ik vind het onwaarschijnlijk en ik vind het ook. Ik kan het ook in mijn lab niet checken, dus ik kan me er niet zoveel mee bezighouden.
En waarom is het onwaarschijnlijk?
Omdat je dat hoge veld over een lange afstand nodig hebt. Dus je hebt dus een kilometer steeds nodig om dat positron genoeg te versnellen. Ja, of een heel hoog veld over een kortere afstand. Maar zo hoge veld dat verwacht je dus niet. Je hebt dat lage veld, die 1/3 van die breakdown veld.
Ja.
Daar heb je een kilometer van nodig om het positron genoeg te versnellen weer. Zodat die weer nieuwe energetische elektronen kan maken. En de elektronen weer de andere kant op versnellen. Dus je hebt dat veld niet alleen over 10 meter of 50 meter. Maar echt over een hele grote afstand.
En bij de andere verklaring...
Die andere verklaring heeft lokaal een elektrisch veld nodig, maar niet op grote afstand. Daar moet je misschien 5 of 10 meter dat veld hebben en daar heel veel deeltjes hebben die allemaal ladings maken die uiteindelijk met elkaar verbinden tot een lang genoeg kanaal. En dat is genoeg. Joe Dwyer die zegt ook niet dit is het nou per se, maar dit is een mogelijke verklaring.
Maar hij kent deze kritiek ook?
Hij schrijft hier ook zelf op dat de deeltjes zijn zelf ook, de ijsdeeltjes in de wolk zijn zelf ook een mogelijkheid. Het is niet dat het is geen... De bliksemwereld is in het algemeen niet een wereld waar iedereen elkaar de tent uitvecht. En, iedereen kent elkaar en iedereen spreekt op een goede manier met elkaar en werkt vaak samen.
Maar bedoelt hij eigenlijk dat er te weinig afstand is in die wolk om die hele cascade van uiteenvallende gammastralen tot een goed einde te brengen?
Wat hij bedoelt is dat het onwaarschijnlijk is dat het elektrisch veld, wat je dan krijgt, dat zo groot is als de afstand die je nodig hebt om die positronen en die elektronen steeds weg te schieten, zeg maar. Dan heb je dus een heel groot elektrisch veld. En dat vindt hij onwaarschijnlijk.
Maar als het dan niet helemaal uitkomt met die gammastralen, waar zoekt Sander Nijdam dan de kern of het snelle elektron?
Hij zoekt dus naar een andere manier waarop de elektronen kunnen versnellen. En wat we al wisten is dat een elektrisch veld lokaal versterkt wanneer je er een scherpe vorm, dus bijvoorbeeld een naaldachtige vorm, in plaatst. Dan lokaal versterkt daar het elektrisch veld en gaan de elektronen daar sneller bewegen. En we zien ook dat ijskristallen, die hebben ook van die scherpe randjes. Soms lijken ze misschien een beetje rondachtig, maar zelfs als je inzoekt zie je allemaal van die scherpe randjes.
Ja, maar het is minuscuul klein natuurlijk. Ja.
Ja. Dus hij zegt lokaal, of tenminste heel veel wetenschappers samen met hem, die denken dat er lokaal dus ergens, lokaal in de wolk, het elektrisch veld versnelt door die ijskristallen. En dat probeert hij te testen in het lab.
Dit is het ijskristal.
Ja, de metalen variant erop.
Een metalen ellipsvormig dingetje van, wat zou het zijn, 2,5 centimeter?
Een oorbel.
Ja, inderdaad. Het zou een soort oorbel kunnen zijn. Maar dat moet dan een. Het is een nep ijskristal.
Keramische met verschillende vormen.
Dus deze zijn in een ander materiaal.
Ja.
En een wat dikkere.
Dikkere en een dunnere.
Ja. Een dikke kraal.
Ja, soort uitgerekt ei.
Het is ook een kraal, want er zit inderdaad een gaatje. Want we hangen hem dan op aan zo'n dun visdraadje.
Ja, in de.
Onder die naald. Ja, in die opstelling zit hij dan. En dit lijkt misschien iets beter op ijs dan die metalen. Want ijs glijdt niet zo goed. Maar het is allebei niet precies ijs, maar door ze samen te gebruiken kunnen we toch een heel, weer die fundamentele begrip vergroten. En dat dan daarna via modellen weer naar ijs vertalen.
Maar het is dus een soort moderne kerstboom daar binnen in die regenton, want hij hangt daar ijskristallen in op.
Ja, hij hangt dus in die regenton hangt hij een draadje onder die naald. En daar hangt dan dat nep-ijskristalletje. En dan kijkt hij van... want het is dus geen verrassing dat de bliksem in dat vat inderdaad eerder start. Dat verwachten we. Maar hij kijkt dan hoeveel sneller start hij. En is dat genoeg om dan echt dat raadsel van het elektrisch veld op te lossen?
Dus als je dat kristalletje erin hangt, of dat keramische nep-kristalletje...
Ja.
Dan ontlaat hij eerder dan wanneer er niks hangt.
Ja, precies. Dat is wat we al zien. Maar of dat dan genoeg is en hoe dat dan precies gebeurt en op welk moment en of dat dan dus ook opgeschaald kan worden naar de echte bliksem, dat is nog onduidelijk.
Ja, want wat ze dan doen is metingen doen, waardoor je getallen krijgt die je dan weer kan gaan toepassen op berekeningen op echte, veel kleinere ijskristallen in die wolk.
Ja, precies. En op de grotere bliksem.
Dus het werk dat hier in het lab gedaan wordt, dat wordt uiteindelijk weer in die modellen gevoed. En zo gaat het bliksemonderzoek zeg maar door om te begrijpen hoe en waar die bliksems ontstaan.
Ja, dat is ook mooi. Dat modellen, en dus zeg maar het CWI en Eindhoven, die werken ook heel nauw samen. En waar Eindhoven dan natuurlijk nog op de grote schaal vooral werkt, relatief grote schaal ten opzichte van modellen. Kijken ze bij het CWI zijn ze juist heel goed in die microscopische structuur. En dat moet eigenlijk steeds dichter naar elkaar toe. Dus die modellen moeten steeds al die microscopische processen op grote schaal kunnen meenemen. In het lab willen ze juist die kleine schalen ook mee begrijpen.
Nou, leuk. En wanneer zijn ze eruit?
Het lijkt in principe misschien een simpel experiment. Maar het lastige is dat je het heel vaak wilt herproduceren. En dat is heel erg moeilijk. Als je één meting doet, dan heb je heel veel ruis. Dat geeft niet genoeg data. Dus je wilt echt 1000 keer exact dezelfde omstandigheden nabootsen. Dan pas kan Nijdam er iets nuttigs over zeggen. En dat is heel moeilijk. En dat kan geen jaartal eraan koppelen, maar dat zal niet heel snel gebeuren.
Los van of het uiteindelijk echt zo blijkt te zitten, is het idee natuurlijk wel mooi weer. Weet je, van we voegen nog een microlaag toe in ons begrip van de bliksem als dit model klopt. Want dan is het dus... We hebben al die schuivende ijskristallen gehad. En nu is het ook de vorm van de ijskristallen die de bliksem zou kanaliseren eigenlijk. Of in ieder geval de genoeg zwiep moeten geven om daar naar beneden te komen.
Ja, het is wel weer enorm poëtisch. Dat dus die microscopisch kleine puntjes, die uitsteekseltjes van die ijskristallen, die zorgen ervoor dat er dan op de grond dood en verderf wordt gezaaid. Door die enorme knal die er naar beneden gaat.
En Laura, nu jij zo'n kijkje hebt genomen in de keuken van de bliksemopwekkers, zeg maar. Zie je dan ons begrip van bliksem vergroten? Ik bedoel, waar komt de bliksem vandaan? Is zo'n nieuwsgierige vraag die alle kinderen bijna hebben. Kunnen we een beter antwoord geven aan die kinderen nu?
Hoe het ontstaat waarschijnlijk wel. Alleen hoe beter we kijken, hoe meer gekke dingen we eigenlijk nog eromheen zien. Zoals we het al even over gehad, dat gammastraling misschien een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan. Maar bliksem zorgt ook weer voor gammastraling. En voor 1994 dachten we dat gebeurt alleen maar in de ruimte. Dus er ging een satelliet omhoog om de aarde cirkelen en die keek richting de ruimte, zeg maar, waar komt die gammastraling vandaan? En die zag het ineens vanaf de aarde komen. En dat bleek dus bliksem te zijn. Bijvoorbeeld. Dus maar een voorbeeld hoe we steeds gekkere dingen zien. En we snappen nog steeds niet hoe dat nou kan.
Maar dat gebeurt dus, zeg maar, kort gezegd, in die enorme hitte van die kanalen. Door die enorme hitte kan er ook gammastraling ontstaan.
Ja, precies. En later gingen dus ook Airbus-vliegtuigen bijvoorbeeld door die wolken heen. En die maten dan ook zo'n glow. Dus geen gamma-flitsen, maar een soort nagloed ervan. En dat is dan ook weer iets nieuws geks. Waar natuurkundigen ook weer opnieuw in shock zijn van, ja, er zijn steeds weer.
Ze worden iedere keer door de bliksem getroffen.
Ja, precies dat, ja.
Dus je kunt 3 eeuwen lang bliksem bij elkaar roeren, modellen bedenken en steeds verrast de bliksem ons weer met een rare afslag eigenlijk.
Ja, ik denk dat het daarom ook zo'n aantrekkelijk onderwerp is voor wetenschappers, want er zijn nog zoveel open vragen, zoveel fundamentele vragen.
En ik durf bijna niet te vragen, Laura, in een onderwerp dat zo door onze nieuwsgierigheid voortgedreven wordt, maar kunnen we ook nog iets met deze bliksemkennis? Kun je nog een betere bliksemafleider maken? Of is er nog een doel om een techniek te ontwikkelen?
Ja, de bliksemafleider werkt eigenlijk al best wel goed. Alleen, ja, onze technieken gaan vooruit en die willen we beschermen. Bijvoorbeeld de windmolens, we willen er gewoon steeds meer. Dus eigenlijk
Het is natuurlijk levensgevaar. Hele gevoelige apparatuur op 100 meter, 200 meter hoogte. Ja. Dat is natuurlijk vragen om problemen.
Ja, die willen we beschermen. En dus bijna alle Nederlandse bliksemonderzoekers zijn in Europa aan een groot project nu aan het werk. Van hoe kunnen we die windmolens beter beschermen? Maar als je dan met die wetenschappers gaat praten, dan komt er eigenlijk op neer, hoe gaan we dat doen? We moeten bliksem gewoon beter begrijpen. We moeten beter begrijpen wat er gebeurt. En dan pas kunnen we ze, ja, kunnen we ook bijvoorbeeld de windmolens beschermen.
Ja, dus is er ook nog dat hogere doel aan de horizon om onze energie voor de toekomst veilig te stellen.
Ja.
Door die hoge energetische ontladingen eigenlijk.
Ja.
Nou, dankjewel Laura dat je ons meenam in de wereld van het bliksemonderzoek. En dankjewel Hendrik dat je ons in de religieuze wereld van het gebliksem meenam. Dankjewel ook Rosa van Toledo, producent van deze aflevering, en voor de reportage in Eindhoven. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.